betekenis van Jezus hemelvaart, dat is het thema voor de prediking. De betekenis van Jezus hemelvaart. We letten eerst op het getuigenis van de apostelen. In de tweede plaats op het getuigenis van de engelen. En in de derde plaats op het getuigenis van de hemel. Je mag ook zeggen de uitleg van de apostelen, de uitleg van de engelen en de uitleg van de hemel. Het is bekende vertrouwde grond wanneer we vanmorgen Jezus in het midden van zijn discipelen ontmoeten op de Olijfberg. Een sabbatsreizen van Jeruzalem. Dus in de directe nabijheid van het hart van het Joodse leven in de schaduw van de tempel. Vertrouwde grond zeker voor Jezus en zijn discipelen als we letten vooral op de laatste periode van Jezus' omwandeling op aarde. Het was als het ware de uitvalsbasis van Jezus, de Olijfberg. Daar waar hij vandaan trok om in de stad Jeruzalem het evangelie te verkondigen. En als hij dan in de tempel of in de straten van Jeruzalem was geweest, trok hij zich aan het einde van die dag weer terug om de nacht door te brengen op de Olijfberg. Onder de open hemel samen met zijn discipelen. De Olijfberg, ook een plaats waar de Heere Jezus meer dan eens zijn discipelen persoonlijk gesproken en onderwezen heeft aangaande de dingen van Gods Koninkrijk. Het is ook een bijzondere grond, zeker in het licht van de achterliggende maanden. Voorspel op Jezus lijden en sterven, waarin de Olijfberg ook een rol speelde. Het is trouwens ook historische grond in het licht van de schrift. Is het niet de profeet Zacharia die in het laatste hoofdstuk verkondigt dat op de Olijfberg de Messias eens zijn voet weer zal zetten, als hij wederkomt, de wolken om te oordelen, de levenden en de doden. Een verwachting die zeker ook in Jezus' dagen sterk leefde. Bijzondere plaats. En wat opvalt is dat Lucas dan op een hele eenvoudige manier vertelt hoe de Heere Jezus samen met zijn discipelen hier naartoe gaat. Alsof ze gewoon even gaan wandelen buiten de stad in de directe omgeving van Jeruzalem. Om te genieten van het natuur, om contact met elkaar te zoeken. Al lopend onderweg heb je vaak diepere en persoonlijke gesprekken dan dat je met elkaar rondom een tafel gaat zitten. Op een hele eenvoudige, op een hele sobere manier vertelt Lucas hoe Jezus met zijn discipelen naar de Olijfberg gaat. Het is trouwens de tweede keer dat Lucas dezelfde geschiedenis beschrijft. Aan het slot van zijn eerste deel, het evangelie, vertelt Lucas ook in de slotversen dat de Heere Jezus opgenomen werd uit de kring van zijn discipelen. En daar vestigt hij vooral de aandacht, ik stip hem maar even aan, op de zegenende handen van de Heere Jezus die hij uitspreidt over zijn discipelen en daarmee over zijn kerk, om hem zo ook af te tekenen als de grote hoge priester die zegenend de hemelen binnengaat om zijn werk al biddend voor te zetten voor het aangezicht van zijn vader. Lucas laat zien dat Jezus leven uitloopt op de hemelvaart. En dat hij weer opnieuw diezelfde geschiedenis vertelt, nota bene gericht ook aan dezelfde persoon, een hoge ambtenaar aan het Romeinse Hof in Rome, heeft alles te maken met de wijze waarop Lucas vervolgens laat zien hoe het leven van de kerk begint bij Jezus' hemelvaart. Jezus' leven loopt uit op de hemelvaart, het slot van Lucas. En het leven van de kerk, het boek Handelingen, de verspreiding van het evangelie, vangt aan met Jezus' hemelvaart. Vanuit de hemel stuurt de verheerlijkte Christus zijn gemeente aan. Hij regeert door woord en geest. Terwijl ze met elkaar aan het spreken zijn en wat precies het onderwerp van hun gesprek is, dat laat Lucas leggen. Een paar momenten komen wel naar voren. Ik zit nu even bij vers 8. Waar de Heere Jezus belooft, en dat is een van die laatste beloften die hij uitspreekt hier op aarde, tegen zijn discipelen en daarin ook tegen de gemeente op aarde. Gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria, tot aan het uiterste der aarde. Gij zult mijn getuigen zijn. Het zijn niet Jezus' eigen woorden die hij hier uitspreekt in de kring van zijn discipelen. Jezus citeert letterlijk uit het Bijbeltje van zijn gemeente. Woorden die minimaal 3 keer voorkomen in het boek Jesaja. Gij zult mijn getuige zijn. Om een licht te wezen onder de heidenen. Het is een belofte die de Heere toen verkondigde aan Israël. Op een moment dat Israël alles deed. Behalve getuigen van Gods grote daden. Gesproken naar de vooravond van de ballingschap door de profeet Jesaja. Toen Israël en Jeruzalem het toonbeeld vormden van goddeloosheid, verwording, verwerping van de Heer en van zijn dienst, sprak de profeet met een profetisch vergezicht al deze machtige woorden uit. Gij zult mijn getuige zijn. Woorden die geadresseerd waren aan Sion in het Oude Testament en die de Heer Jezus Christus hier ook heel concreet toespitst op de 11 apostelen. Die zometeen ook de wereld ingaan om te getuigen. Datgene wat in de schrift geprofeteerd is en wat in Jezus leven ook concreet tot vervulling gekomen is. Ze hebben het gehoord uit Jezus mond dat de schriften vervuld zijn. Hij was degene die hun verstand had geopend opdat ze de schriften zouden verstaan. Zo vertelt Lucas in het laatste hoofdstuk. En met dat inzicht, een geheiligd inzicht, inzicht geleid door de Heilige Geest, staan ze ook zometeen te midden van het volk in Jeruzalem om het woord van God te verkondigen. En trekken ze de wereld uit met hun Bijbeltje in hun hand om godsmachtige daden te proclameren, te verkondigen. Als herauten van de grote koning die opvaart naar de hemel, bazuinen ze het rond dat in Jezus uit Nazareth God zich verheerlijkt heeft. Gods daden tot vervulling zijn gekomen. Ze zijn getuigen van zijn onderwijs. Ze zijn ook getuigen van zijn leven. Oorgetuigen van wat ze hebben gehoord. En ooggetuigen van wat ze hebben gezien. En vooral dat laatste, ooggetuigen van Jezus' leven, zowel van zijn vernedering als ook van zijn verhoging, onderstreept Lucas op een bijzondere manier. En daarom moeten we ook even, en dat is soms ook bijbellezen, tellen. Bijbellezen is niet alleen spellen. Bijbellezen is ook gewoon heel concreet soms tellen. Tot 5 keer toe, kijk je maar even met me mee, gebruikt Lucas een woord voor zien. Ik lees het maar even vanaf vers 9. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zei het zagen. Een wolk nam hun weg van hun ogen, 2e keer. Vers 10, alzo zij hun ogen, 3e keer, naar de hemel hielden terwijl hij heen voer. Zie, 2 mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet, 4e keer, gij op naar de hemel, deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Tot 5 keer toe, in zo'n korte tijd, dat is een signaal, dat geldt ook in het algemeen al lezend de schrift. Als tot 5 keer toe zo kort achter elkaar een woord langskomt, dan is dat een kernwoord. Dan wil Lucas daar en of een andere bijbelschrijver daarmee wat zeggen. Ze zijn er volledig bij betrokken. Ze zien het niet vanuit een ooghoek gebeuren, opeens is hij weg. Nee, zo voor hun ogen. Terwijl ze heel geconcentreerd naar hem kijken, zien ze hem langzaam maar zeker opvaren naar boven. En met hun ogen houden ze hem vast. Ze nemen alles in zich op. Zien hoe hij dezelfde blijft. Zo even liep hij met hem mee de stadspoort door. Al pratend. Misschien nog wel een voorbijganger even groetend. Ze konden nog even aanraken. Zonder zich te realiseren dat over een aantal minuten hij niet meer in het midden was. En voor hun oog blijft hij dezelfde. En verandert tegelijkertijd alles. is al meer dan één opzicht indrukwekkend, gemeente. Om te kunnen begrijpen wat Lucas met die paar momenten wil zeggen, moeten we die 5 keer zien ogen even leggen in het geheel van het Lucas-evangelie en van dit tweede deel. Toen hij kwam op deze wereld, zag niemand het, met uitzondering van Jozef en Maria. Toen de Heilige Geest hem overschaduwde, Maria overschaduwde om Jezus te scheppen en te formeren in haar moederschoot, zag niemand het. Toen hij onder ons wandelde, zo wil Lucas in zijn evangelie laten zien, zagen we hem, maar we begrepen hem niet. Toen hij voor onze ogen werd gekruisigd, stonden we erbij als aanschouwers. Het volk stond en zag het aan. Als wij hem zagen, zo was er geen gedaante, nog heerlijkheid in hem. Toen hij vanuit de dood terugkeerde in de kring van zijn discipelen, zagen ze hem wel, maar durfden ze het nauwelijks te geloven. Hij moest hen daarvoor over de streep trekken, door zijn handen uit te strekken en te zeggen: tast mij aan. Door voor hun ogen, zo vertelt Lucas en de andere evangelist, te eten, te drinken, zodat zij het zouden zien. En wie was dat ook alweer in de kring van Jezus' discipelen, die dat letterlijk zei: als ik hem niet zie, dan geloof ik het niet. Dat was toen een zien met onze ogen. En dan zien we uiteindelijk niks. Maar hier zien ze hem met verlichte ogen. Toen opende hij hun verstand, zo vertelt Lucas, dat zij de schriften zouden begrijpen. Met de bril van het woord zien ze hoe de Heer Jezus in de kring van hun midden opvaart naar de hemel. Met de bril gelegd door de Heilige Geest in hun hart zien ze hoe hij opgenomen wordt voor hun eigen ogen. En al kijkend naar hem worden ze er helemaal bij getrokken. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Het schelbazuin geluid. God uit. Ze zien het gebeuren. En ze zijn er met hun hele hart en zaligheid als het ware bij betrokken. Niet meer die afstand vanuit het verleden. Zeker niet meer het ongeloof waarmee ze toen zo verduisterd waren en niet zagen wat Jezus bedoelde te zeggen. Oog en oorgetuig van Jezus hemelvaart, van zijn troon bestijgen. Dat is ook de heerlijkheid van de koning die hier zichtbaar wordt in de kring van zijn discipelen. Voor die tijd waren heilsfeiten eenzame momenten in het leven van Jezus. Speelde dat zich af tussen zijn vader, de Heilige Geest en hem. Maar was er geen mens actief bij betrokken. Zeker niet in positieve zin. Maar nu hij opvaart naar de hemel, betrekt hij zijn gemeente er helemaal bij. Zien ze niet alleen wat er voor hun ogen gebeurt, maar staren ze hem ook na vol ontzag en eerbied. Hun koning vaart op naar de hemel. In de achterliggende dagen had de Heer Jezus hen daar al op voorbereid, zonder te vertellen op welk moment hij weg zou gaan uit hun midden, vertelde hij wel dat hij heen zou gaan. En dat hij ook moest gaan om plaats te maken voor de trooster die komen zou, de gave van de Heilige Geest die hij ontvangen had van zijn vader, om ook uit te gieten over alle vlees. Met Jezus onderwijs in hun achterhoofd en met Jezus lichaam voor hen zien ze dat hij opvaart en de hemel binnentreedt. Als dat machtige gemeente. Hier komt geen vurige wagen aan te pas. zoals bij Elia. Hier gebeurt het ook niet in eenzaamheid, zoals bij Henoch, die wandelde met God. God nam hem weg en hij was niet meer. Hier hoeft ook niet meer gezocht te worden, of hij misschien nog ergens achter is gebleven, zoals die profetenzonen dat moesten doen, die ondanks het advies van Elisa toch op zoek gingen naar hun meester en leraar Elia zelf. Nee, voor hun ogen, de Heer heeft niets te verbergen, ook niet in de hemelvaart. Voor hun ogen zien ze het gebeuren in het openbaar. Zodat ze straks ook in alle onbevangenheid en openheid dit kunnen gaan verkondigen onder de mens. Een wolk nam hem weg voor hun ogen. Het is alsof de Heere zo even het gordijn dicht doet. De hemel was op die dag al open. Het was wachten op het moment dat Jezus besloot om opgenomen te willen worden door zijn Vader. Het is een daad van de zaligmaker. De hemelvaart. In eigen kracht. En door Gods hand. Wordt hij opgenomen voor hun ogen. Zoals we dat ook zagen met Pasen gemeente. Opgestaan en opgewekt. Opvaren en opgenomen worden. Zowel Jezus in volle glorie en kracht, die zelfstandig opvaart naar de hemel, als ook het machtige handelen van God zijn hemelse vader, die hier dwars doorheen ook werkt en zijn opneemt in hemelse heerlijkheid. Het gordijn wordt dichtgeschoven. Het is meer dan een gordijn. Ook nu moeten we die wolk, de betekenis daarvan leggen tegen de achtergrond van de schrift. Het zijn de schriften die van Jezus getuigen, ook op dit moment. In het Oude Testament, gemeente, is het alleen God die verschijnt op de wolk. Denk alleen maar aan dat machtige moment rondom de Sinaï. De wolken zich daar samenpakken. De Heere vanuit die wolk spreekt tot het volk. Denk om nog maar een tweede voorbeeld te noemen aan de wijze waarop de Heere intrek nam in de tabernakel toen alles gereed was. Mozes en Aaron hadden alles klaargemaakt en een wolk daalde af en in die wolk betrok God de tabernakel om te laten zien dat hij vanaf nu in het midden van het volk, in het hart van het volk woont. Hij is het hart van Israël, zijn volk toen en trouwens ook nu. Vandaag de dag. En was het ook niet tijdens Jezus' leven, aan de vooravond van zijn lijden en sterf, dat er zo opeens een glimp van zijn heerlijkheid, van zijn verhoging al zichtbaar werd op de berg der verheerlijking, toen een wolk afdaalde en Jezus omhulde. Die stem klonk in die wolk: Gij zijt mijn zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. Hier opnieuw voor de tweede keer wordt Jezus omvangen door een wolk. Zijn lichaam wordt als het ware omhuld door een hemelse wolk. Het is alsof de Vader zegt, hij hoort bij mij. Hij is gelijk aan mij. Dat exclusieve recht wat de Vader alleen, wat God alleen heeft in het Oude Testament, om gehuld in het kleed van de wolken te verschijnen onder zijn volk. Vanaf dit moment deelt één van ons in diezelfde heerlijkheid. En ontvangt hij zometeen als die wolken meevoert de hemel in en Jezus binnenstapt. Met zijn eigen lichaam en met zijn eigen voeten de hemel binnenschrijdt. ontvangt Jezus dezelfde eer en aanbidding als zijn vader. De tweede keer dat Jezus omhuld wordt door een wolk. De derde keer, kom morgen. Als hij terugkomt. Op de wolk. Om te oordelen de levenden en de doden. Als we morgen nog denken aan een oude christen uit mijn jonge jaren. Die 's morgens de gordijnen opendeed. En dan keek hij naar boven. En dan zei die vrouw, hij zou vandaag kunnen komen. Kijk maar, de wolk. Als je dan op deze stralende dag je gordijnen open doet, terwijl er geen wolk te bekennen is. Niet dat ik altijd op die plaats ben gemeend, integendeel, maar misschien juist op deze hemelvaartsdag, dan voel je toch ook wel iets van teleurstelling wellicht. Geen wolk te bekennen. Maar misschien is dat ook wel voor jou. Omdat je er niet moet aan denken dat hij nu komt. Terwijl jij daar nog niet eens voor bereid bent. De kerk leert in meer dan één opzicht te letten op de natuur. Ze ziet daarin de almacht van God en vindt daarin troost, ook in Gods dagelijkse zorg. Ze ziet in de schepping de veelkleurige wijsheid van God en vindt daarin genoeg stof om Gods grootheid en majesteit te aanbidden en te loven. Ze vindt in de natuur ook vaak geestelijke les die concreet toegepast kunnen worden, ook op het persoonlijke geestelijke leven. Maar ze hoort in de natuur ook het verlangen, het zuchten van de schepping naar de dag van Jezus heerlijkheid, de openbaring van zijn heerlijkheid. Hoe dichter bij het woord, hoe dichter in Gods schepping. Een wolk nam hun weg van hun oog. Een gevoel van teleurstelling. Van verdriet. Scheiden is toch lijden, of niet? Nou, dat lees ik niet in Handelingen 1. Moeten we er dus ook niet in leggen? Voor het kruis waren ze bedroefd. En werden ze vertroost. Maar na de opstanding komt Jezus leven in het licht van zijn verhoging te staan. En begrijpen zijn woorden, het is voor u nut dat ik wegga. Zien ze wat hij daarmee bedoeld heeft, al tijdens die 3 jaar omwandeling op aarde, toen hij verkondigde wat de betekenis van zijn nader het lijden en sterven was, dat hij op de 3e dag zal opstaan uit de doden en weer opgenomen zal worden in hemelse heerlijkheid. Toen begrepen ze het niet. Maar nu ze hier staan, staan ze met stil en diep ontzag in aanbidding hem na te staren. Proberen ze hem zo lang mogelijk vast te houden met hun ogen. Niet om hem terug te trekken uit de hemel, maar om als het ware meegetrokken te worden met hem de hemelse heerlijkheid in. Hij gaat voor hun een plaats bereiden. Zo heeft hij dat verkondigd. Met heimwee staren ze hem na. En dat is een ander gevoel, geeft dat in het hart. Dan de pijn die je voelt wanneer je afscheid moet nemen van iemand. Van wie je nog niet kan scheiden. En terwijl ze hem naast staren, stelt u zich er maar even heel concreet voor. worden ze bij wijze van spreken van achter even op hun schouder getikt. Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Laten we maar even lezen, gemeente. Er staat vers 10, en alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heen voer, ziet twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Opnieuw engelen. De eerste keer hoog in de lucht, zingend het ere ze God. De tweede keer in de hof van Gethsemane, Jezus vertroostend, nadat hij geworsteld had in het gebed met zijn vader. De derde keer op die steen, sprekend als de mond van God tot Jezus' discipelen. En nu de vierde keer achter en bij hen, zegt Lucas. Lucas gebruikt daarvoor een merkwaardige uitdrukking, zeker als het gaat om een engel. Let u maar eens op, gemeente, in de schrift. Er is een engel, een dienstknecht van God, die namens God tegenover ons komt te staan. En hij vertelt de boodschap die hij gekregen heeft in de hemel door aan ons mensen hier op aarde. In Jezus' leven waren de engelen continu gericht op Jezus. Leven. Maar nu staat hij bij hen. Je mag het ook zo vanmorgen lezen, dat is wel wat vrij vertaald, maar wel de bedoeling. Hij staat op gelijke voet met hen. De dienst in de hemel voor Gods troon raakt de dienst hier op aarde onder Gods troon. Het zijn apostelen, oog- en oorgetuigen van Jezus' werk, leven en daden op aarde. Beide dienen dezelfde koning. Een rolverdeling, een takenpakket is verschillend. Engelen gericht op de eer en verheerlijking van God. En in dat verlengde lag ook hun taak hier op aarde tijdens Jezus' leven. Maar oog- en oorgetuigen van Jezus' leven zijn apostelen. Die gericht zijn op de verkondiging van Jezus' machtige daden onder de mens. En engel in witte kleding stond bij hen. De hemel raakt hier de aarde op de plaats waar Jezus van de aarde opvoer naar de hemel. Het is alsof hier al iets heel voorzichtig begint door te breken, wat we straks in de herschepping van hemel en aarde ten volle zullen aanschouwen. De grens tussen beneden en boven is weggevaagd. En God alles in allen zal zijn. Engelen en gezaligden samengegroepeerd rondom de troon van God. Aanbiddend en lovend God hun schepper. En voor de kerk komt er een toon bij. En hun verlosser. Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus zal alzo komen gelijk hij gesproken heeft. Op zich is het niet nieuws wat de engel zegt. Het waren Jezus' eigen woorden aan de vooravond van zijn eigen sterven, juist in het hol van de leeuw, tegenover het Sanhedrin, toen het proces als het ware op een beslissend moment was gekomen, was het Jezus die in één keer zijn zwijgen doorbrak en citeerde uit Daniël 7 dat de Zoon des Mensen straks zal komen op de wolken aan de rechterhand van zijn Vader, oordelend, ook hun zal oordelen. Maar is dat ook niet de taak van een engel? Die komt niet met zijn eigen inleg, die komt niet met zijn eigen gedachten en ook niet met zijn eigen mening. Het enige wat een engel doet, is in herinnering brengen. Wat God of hier op aarde heeft gezegd, of overbrengen wat God in de hemel heeft gezegd. Door die uitleg van die engel op de Olijfberg wordt in één keer de hemelvaart geplaatst in het licht van de wederkomst. Beseft u dat, gemeente? Dat wij vanmorgen op deze hemelvaartsdag niet stilstaan rondom een feit dat gedateerd is. Maar dat we staan bij een tweeluik. Het eerste luik is al open, opgevaren. Het tweede luik, en soms hoor je die scharnieren al knarsen. Vindt u niet? In de voetstappen van de naderende Christus, het tweede luik piept, kraakt al voorzichtig open. Zal alzo wederkomen. Ik haal maar één facet eruit, gemeente, vanuit dit gedeelte van de tekst. Zal alzo wederkomen. Gewoon zoals hij opvoer naar de hemel. Als een man. Vergun me dat ik het zo zeg, gemeente. Nog geen 2 meter groot. Joods uiterlijk. De littekens in zijn handen. Met een waarachtig lichaam. Het gaat aan de ene kant u en mijn voorstellingsvermogen te boven. Als je dat zo uitlegt op de catechisatie, dan krijg je meteen vragen van jonge mensen. Ja, maar dominee, hoe zit dat dan? Al die mensen die al geleefd hebben, komen die allemaal dan samen op één plaats? Het enige wat we kunnen zeggen, gemeente, is dat wanneer de eeuwigheid aanbreekt, tijd en ruimte zullen veranderen. En dan zeg ik in 2017 echt niet iets raars. Tijd en ruimte zullen veranderen. Maar wat hetzelfde blijft, is jouw lichaam, mijn lichaam, en zijn lichaam. Laten we vanmorgen de troost daarvan eens naar boven halen. We kunnen ook een hele andere kant op gaan, dat doen we misschien wel op een ander moment. Maar dat hij met een waarachtig lichaam terugkomt. Dat is een bewijs dat zijn lichaam in staat is om op dit moment de eeuwige heerlijkheid die leeft voor Gods troon te verdragen. Mag ik misschien een heel zwak voorbeeld geven om dat duidelijk te maken? Een van de meest intensieve diensten in het kerkelijke jaar, dat zijn de avondmaalsdiensten. Dat geldt niet alleen voor jonge mensen en volwassenen, avondmaalgangers, geldt ook voor de predikant. En als je dan thuis komt, naar zo'n dienst, dan voel je gewoon soms echt helemaal moe en leeg. Het kwam een keer ontzettend naar me toe. na een avondmaalzondag. Ook het vertroosten daarvan. De moeheid die je op dat moment tot in je botten soms voelt, wordt op enig moment opgeheven. En met datzelfde lichaam ben je straks in staat om eeuwig avondmaal te vieren. De bruiloft van het lam. Die garantie is al boven. Met een waarachtig lichaam. Met al zijn zintuig. Met heel zijn emotie. Met heel zijn gevoelsleven. Ontvangt Jezus de eer en heerlijkheid op dit moment. In de eeuwigheid. Als koning, ja. Maar ook als één van ons, zo zegt de kerk. Eén van ons is boven. Onze oudste broer is boven. De rest van het gezin schuift zo meteen aan. Zo komt hij terug. Die 2000 jaar dat hij nu al is, in de hemelse heerlijkheid bij zijn vader, klinkt voor ons heel lang. Maar voor hem zegt dat niets. Er is geen besef van tijd. Geen besef van dagen, van jaren, eeuwen. Daar is alles vol van God. Komt op dezelfde manier weer terug. Onveranderd gezicht, onveranderde stem, onveranderd lichaam, als levend bewijs dat de dood echt gedood is. Zo is uitgeroeid uit ons leven, dat hij nu met een herboren lichaam, dat gelijk is aan zijn lichaam voor zijn lijden en sterven, in staat is om bij God de hemelse heerlijkheid te zijn. Zo komt hij terug. Het pand, de garantie, is boven. De rest wordt zometeen geïncasseerd door de hemelse kassier. Als dat machtige gemeente komt zo, alzo, op dezelfde manier terug. Met de wolken, maar ook met dit lichaam. Het laatste vanmorgen. Daarmee wil ik ook de troost van hemelvaart heel concreet gaan uitleggen in ons midden. En dat is alleen maar dat eerste gedeelte van vers 11. Waar de apostelen worden aangesproken, niet met hun namen, zoals Lucas wel het in 14 zegt, de namen van de apostelen en de broederen van Jezus, maar worden aangesproken met die merkwaardige uitdrukking, gij Galileese mannen. Mannen van Galilea. Let u er even op wie dit zegt. Dit zegt een engel. Al eerder hebben de discipelen daarmee te maken gehad, met name Petrus. De zaal van Caiaphas, we zagen dat een aantal weken geleden. Toen hij aangesproken werd op zijn dialect. Afgelopen zondag was ik in Werkendam en toen moest ik weer even aan dat Galileese dialect denken. Het Werkendamse dialect dat tegen het Brabantse ligt, wordt de A vaak uitgesproken als een O. En dat geldt ook voor het Aramees in Jezus daar. In Galilea spraken ze de A uit als een O en daardoor herkenden de mensen direct iemand uit Galilea. Vandaar dat Petrus daarop ook werd aangesproken door dat dienstmeisje. Spraak verraadt uw afkomst. Maar hier zeggen engelen het. Met andere woorden, God zegt dit door middel van een van zijn boden. Mannen van Galilea. Op Jezus' triomfdag worden deze mannen niet aangesproken als mannen in Gods koninkrijk. Als kroongetuigen, als apostelen, maar heel nadrukkelijk bij hun afkomst. Mannen van Galilea. Een uitdrukking die in Jezus' dagen zo'n negatieve klank heeft. Vergun me dat ik het zo zeg, gemeente. Mannen van achter de oude kranten. Zo stond je bekend in Jeruzalem. Als je als Galilea daar rondliep en contact wilde leggen. Dat waren die mensen uit Galilea, daar ver in het noorden. Achtergesteld gebied. In geestelijk opzicht had je daar niet zoveel goeds te verwachten. Nee, als het gaat om het rijke geestelijk leven, moest je in Jeruzalem zijn. En niet in Galilea. En nu spreekt God van de hemel deze mannen aan bij hun afkomst. Een grotere tegenstelling is op het eerste gehoor niet denkbaar. Die afstand die die aanspraak openlegt. Mannen van Galilea maakt in één uitdrukking duidelijk. De weg die Gods Zoon heeft afgelegd om als Galileër geboren te willen worden. En in Galilea, Nazareth in Galilea, op te groeien. Hemelvaart is naar boven kijken om te zien de weg die de zaligmaker aflegt uit ons midden tot voor Gods troon. En hemelvaart is vanuit God naar beneden kijken om te zien waar zijn zoon vandaan komt. Uit die uithoek daar in Galilea zit hij nu triomferend aan de rechterhand van zijn hemelse vader. En laat hij zien en demonstreert hij. Aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Wat is het trouwens ook een geweldige troost, gemeente, dat deze discipelen zo bekend staan in de hemel, vindt u niet? God spreekt ze niet aan als uitverkorenen. Vertelt ook niet dat hun boeken staan geschreven in het boek dat hun namen staan geschreven in het boek des levens, erenamen. Maar spreekt hun aan bij hun scheldnaam. Hoe ik dat weet? Nou, als u even doorbladert en u kijkt in Handelingen 2, als die Pinkstergeest uitgestort wordt op die 120 mensen. Petrus gaat staan om uit te leggen wat God heeft gedaan. Dan klinkt diezelfde aanspraak. Dit zijn Galileërs. Met andere woorden, laten we eerst maar eens even goed luisteren. Want met die Galileërs kun je nooit weten of ze de waarheid of de leugen spreken. Voordat ze geconfronteerd worden met hun scheldnaam, gebruikt God deze scheldnaam als een erenaam. Gij, mannen van Galilea. Waar de wereld mee lacht, spot en de hand bedrijft, is in de hemel kostbaar en dierbaar voor Gods oog. De Heere stapt er niet eens overheen, laat die scheldnaam voor wat het is. Nee, hij eigent zich die scheldnaam toe en maakt het tot een erenaam. Door in die naam te laten doorklinken, Galileese mannen behorend bij Jezus uit Galilea. Ligt daar ook niet een stuk troost van morgen? Als we hem nastaren, zien hoe hij de hemelse heerlijkheid betreedt, dan is hij lichamelijk van ons en door het woord bij ons. Al deelt hij in de volmaakte aanbidding. In die aanspraak blijkt dat hij in staat is om in het midden van Galileërs te gaan staan. Hun naam niet te mijden uit schaamt, omdat dat niet meer past bij zijn heerlijkheid, maar hun schuilnaam mee te nemen in zijn heerlijkheid en te maken tot een erenaam. Het is een geuzennaam. Galileërs. Wat is dat ook een geweldige troost, gemeente, als ik die lijn en als het derde facet wat doorklinkt in deze aanspraak even doortrek. Galileërs hier op aarde, omdat er een Galileër is in de hemel. Laten we het eerst maar even heel letterlijk opvatten. Er is een Jood, Jezus uit Nazareth, die zit aan de rechterhand van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Laten we dat nooit vergeten, gemeente. Wij staan op de tweede plaats. Als christenen geroepen uit de heidenvolken. Als je met eerbied gesproken de hemel binnenloopt en naar Jezus vraagt naar zijn geboorteplaats, dan wijst hij op de landkaart Israël aan. In Bethlehem geboren, in Nazareth opgegroeid, in de Galileese streek, in Galilea. We zullen er zondag zien wat dat betekent. Maar juist ook op deze hemelvaartsdag gaan onze gedachten toch ook uit naar Israël. Het Joodse volk. In het hart van Israël. In de schaduw van Jeruzalem voer hij op in hemelse heerlijkheid. Als Jood te midden van de Joden. En tegelijkertijd, gemeente, wat ligt hier ook een heerlijke troost in. Als God de Vader weet hoe hij deze mensen aan moet spreken. Met mannen van Galilea. Zou hij dan vanmorgen niet weten waar u woont? En hoe hij u bij uw afkomst aan weet te spreken? Om hemelvaart te kunnen vieren hoef je niet eerst naar Jeruzalem te reizen en van burgerschap te veranderen. De hemelvaart bedoelt juist mensen die hun komaf tegen hebben. Die in de wereld geen status, eer en heerlijkheid hebben. Maar die bij God bekend staan als mensen uit Galilea. Een Galileër in de hemel voor Galileërs hier op aarde. Is dat ook niet hemelvaart? Dat we niet alleen nastaren en zien hoe hij de hemelse heerlijkheid binnentreedt. Maar dat hij in het woord zo dicht bij ons komt, alsof hij nog gewoon in ons midden is achtergebleven. Zo bidt hij op dit moment aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Voor mensen uit Galilea. Zo staan ze daar bekend. Zo wordt er over hun gesproken. En voor hen geeft hij straks hun geest. Zodat Galileërs staan op het tempelplein. Om de machtige daden van God te gaan verkondigen. Zodat Galileërs zo meteen de wereld ingaan. Gij zult mijn getuige zijn. Een getuigenis dat klinkt in de klankkast van hun afkomst. Zodat de tonen van het evangelie diepte, relief en kleur krijgen tegen hun eigen achtergrond, hun eigen levensverhaal. Is dat niet ook het machtige gemeente wat in deze tijd hemelvaart wil zijn voor u en voor mij? Geen boodschap die over de hoofden van ons mensen heen gaat, maar afgestemd wil worden op ons hart. Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus zal alzo wederkomen, gelijk gij hem hebt zien heenvaren. Een Galileër bij de hemelvaart, een Galileër bij de wederkomst, een Galileër zometeen in de hemel, om te zijn bij Jezus uit Galilea en samen met hem als het lam de eer en de heerlijkheid te ontvangen die hij nu met zijn Vader alleen deelt, maar heeft weggelegd voor allen die zijn verschijning hebben liefgekregen. Amen.